Goedenavond, lieve broeders en zusters. Fijn dat u in zulke grote getalen vanavond gekomen bent. Mijn naam is David van Wijk. Zoals u hoort, ik kom uit Nederland. En ik mag mij dagelijks inzetten bij Stichting Israël en de Bijbel voor de wereldwijde Bijbelverspreiding onder het Joodse volk. We geloven dat we Gods woord via het Joodse volk hebben ontvangen. God gebruikt de Joodse mannen om zijn woord op te laten schrijven. En helaas is de trieste situatie van vandaag dat veel Joodse mensen geen Bijbel meer in huis hebben. Vaak geen Oud Testament, maar natuurlijk zeker geen Nieuw Testament. En uit liefde en dankbaarheid willen we ze dat woord weer teruggeven, met de hoop en het gebed dat ze erin zullen lezen en daarin hun eigen Messias, die onze Heer Jezus, mogen leren kennen. Mocht u daar nou meer over willen weten, kom dan na afloop even naar achteren, naar de boekentafel, dan vertellen we u daar graag meer over. Ik sta hier vanavond niet alleen, ik sta hier vanavond samen met Paul Cohen. En Paul Cohen komt ook uit Nederland, maar inmiddels ook niet meer helemaal. Paul woont al zo'n 25 jaar, is in Nederland geboren, in een Joods gezin, maar woont al zo'n 25 jaar met zijn kinderen en kleinkinderen in Australië. En ik ben heel dankbaar dat we hier vanavond samen als broeder uit Australië en broeder uit Nederland hier samen met onze broeders en zusters in België mogen staan. Dat is zo heerlijk zoals we met dat eerste lied begonnen. Samen in de naam van Jezus. Dat ongeacht de grenzen die er misschien fysiek tussen ons liggen, dat we één mogen zijn in Hem. Daar zijn we heel dankbaar voor. Nu zult u misschien zeggen, hoe komen een Joodse gelovige uit Australië en een Nederlandse christen bij elkaar? Ik weet niet of de slide zal aanstaan. Dan zal ik ze even aanzetten. Ja. We zijn met elkaar in contact gebracht door Omri Jakobovic, een Israëlische broeder. Ligt er precies netjes tussenin, zo'n beetje tussen Australië en Nederland. Maar deze Israëlische broeder die heeft een netwerk opgezet. Hij is zelf een Messiaanse gelovige ook en tot geloof gekomen toen hij in Australië en Nieuw-Zeeland aan het backpacken was na zijn militaire diensttijd. En in een van die hostels waar hij verbleef werd hij zo gastvrij ontvangen door een christelijke dame die ook mocht getuigen van de Heer Jezus, waardoor hij nieuwsgierig bent en hij is tot geloof gekomen, kent de Heer Jezus als zijn Messias en is op het idee gekomen van nou, als die gastvrijheid van christenen mij aan het denken heeft gezet, dan kan dat ook zo bij mijn land en volksgenoten zijn. En hij is wereldwijd een netwerk aan het opzetten van gastgezinnen, van voornamelijk christenen, die hun deuren open willen stellen voor Israëlische reizigers, om hen gastvrijheid te betonen, hen thuis te ontvangen en zo ook een getuige te zijn. Nou, dat kunt u zelf ook worden, zo'n gastgezin. We hebben Joost Barter meegenomen, hier vooraan zit. Ga maar even staan, Joost. Ja, dan kan iedereen je zien. Mocht u nou meer informatie weten willen, dan staat Joost ook tijdens de pauze achterin met inschrijven en met informatieformulieren. We zijn heel dankbaar dat we zo samen kunnen optrekken. Maar we zijn ook heel dankbaar aan de broeders en zusters hier van de Levende Hoop Gemeente. Voor de gastvrijheid die ze ons betonen. Dus daarvoor ook onze hartelijke dank. Maar bovenal is er één die we alle lof en eer willen geven. En dat is onze God en Vader en onze Heer Jezus zelf. En ik zou u dan ook graag voor willen gaan in gebed om ook deze avond aan de Heer op te dragen. Trouwe God en Vader, God van Abraham, God van Isaac en Jacob, God van Israël. Heer, we willen u loven en prijzen dat we u mogen kennen. Heer, dat we zo vrij tot u mogen naderen. En dat we waar we ook ter wereld zijn, wat onze afkomst ook is, welke taal we ook spreken, hier dat we vrij tot u mogen komen op basis van het offer van de Heer Jezus. Dat u bereid was hem voor ons naar deze aarde te sturen, om te lijden en te sterven en zo de prijs te betalen voor onze zonde. Heer, en dank u wel dat het daar niet bij gebleven is, maar dat de Heer Jezus ook weer is opgestaan en dat we nu een levende Heer mogen dienen. Heer, wat een genade heeft u ons betoond. Heer, we willen u ook danken voor uw woord, wat we vanavond zo mogen openen. Als we vanavond willen stilstaan bij de terugkeer en het herstel van uw eigen volk, het volk Israël, waar u nog zulke geweldige beloftes voor heeft klaarliggen. Heer, dan willen we u danken dat we dat woord mogen onderzoeken. Dat u daardoor uw plan aan ons bekend wilt maken. Heer, aan ons kleine mensen, was op geen enkele manier verplicht om verantwoording op wat voor manier dan ook aan ons af te leggen. Heer, maar in uw grote genade heeft u ons uw plan willen laten zien in uw woord. En daar willen we u voor danken. En Heer, we beseffen ook tegelijkertijd, juist omdat het uw woord is, dat we u nodig hebben als we dat openen en bestuderen. En daarom willen we u zo in het bijzonder vragen. Als we straks uw woord gaan openen, wilt u daar ons daarbij leiden door uw geest. Heer, wilt u Paul en mij leiden in het spreken. Als we uw woord uitleggen, maar wilt u ook een ieder die hier is helpen in het luisteren, Heer. Dat we werkelijk mogen verstaan wat u door uw woord te zeggen heeft. En dat we daar geen eigenmachtige uitlegging aan zullen geven. Wilt u ons ook helpen om uw woord altijd bovenaan te zetten als de waarheid. Ook al is het soms moeilijk voor ons. Moeilijk om het te begrijpen. Moeilijk om het te accepteren. Heer, maar dat we uw woord ook werkelijk mogen aannemen als uw woord. En dat u met gezag en met autoriteit spreekt en dat we het daarom zullen aannemen. Heer, u weet ook hoe in ieder hier gekomen is. Heer, met de dagelijkse dingen. Het zijn met vreugde of verdriet. En we willen u ook vragen, wilt u ons ook helpen om ook die dingen aan u te geven? Heer, dat als we uw woord openen, Heer, dat we ons ook echt op u mogen richten voor dit moment. Heer, zo willen we onszelf in uw trouwe handen leggen. Heer, want daar weten we dat het goed is. We weten dat we van u afhankelijk zijn. Heer, en dat u zo ons in alles wilt leiden. En daarom willen we uw zegen vragen over deze avond. Dat doen we in naam van onze Heer Jezus. Amen. Ik zal heel kort het programma toelichten voor vanavond en dan het woord aan Paul geven. Paul zal zometeen voor de pauze de eerste lezing verzorgen over de twee terugkeringen van het Joodse volk. Het terugkeer en het herstel van Israël en dan met name de focus op het Oude Testament. Dan zal ik na de pauze een paar mededelingen doen en na de pauze zal ik de draad oppakken. En dan mag ik u vertellen over de terugkeer en het herstel zoals die beschreven staat in het Nieuwe Testament. We hebben het vanavond wat omgedraaid. Paulus doet het Oude Testament en ik, David, doe het Nieuwe Testament. En daarna, het is een onderwerp wat misschien soms moeilijk is om te begrijpen. Dus daarna willen we ook de gelegenheid geven tot het stellen van vragen. En dat zullen we dan ook toelichten. Nou, zo ziet u hoe ongeveer de avond is ingedeeld. Tijdens de pauze is er ook ruimte voor om koffie te drinken en even bij de boekentafel te kijken. En ik zou u graag uw aandacht willen vragen voor de lezing van Paul.
Shabbat shalom. Can you all hear me? That's much better. Thank you. Shabbat shalom. Vrijdagavond zit ik, als ik zelf lesgeef, in onze eigen gemeente. Dus ik hoop dat u het ook niet erg vindt dat ik dat ook hier doe. De rabbijnen in het boek van Ezra zien we dat ook. Die zaten en de mensen stonden, maar ik zal u niet vragen om de hele tijd te blijven staan. Zult u misschien niet helemaal leuk vinden. Ik ben gevraagd om te spreken over de twee terugkeringen van Israël. Er is een grote verwarring binnen de kerk, binnen de mensen die de Bijbel hebben, over dit onderwerp. Deze mensen lezen de Bijbel en die zeggen van, ja, dat zie ik wel. Maar als we de tekst heel goed voorzichtig doorlezen, dan zien we het eigenlijk heel anders. En ik wil dus kijken naar de Bijbelprofetieën die daarover staan en kijken wat daarin staat. Want in de kerk worden er drie dingen gedaan. Het moderne Israël wordt beschreven als een toeval van geschiedenis. Nou, dat geloof ik dus niet waar is. Het wordt beschreven als een gruwel van de Heer. Nou, dat is helemaal verschrikkelijk en ook niet waar. En het wordt een vervulling benoemd als een van Bijbelprofetieën. Nou, dat zie ik dus wel. Maar omdat we deze stemmen horen, wil ik dus door de kerk kijken en in de kerk gaan kijken en zien welke standpunten hun opnemen. Om te zien wat hun zeggen voordat we kijken naar de tekst. Zodat u weet wat u hoort op zondagmorgen. Want vaak zien we dat niet helemaal. En het meest bekende gezichtspunt dat je hoort binnen de kerk is een vervangingstheologie. In het Engels noemen we dat replacement theology. En het is verbonden met het amillennialism. Er is geen koninkrijk dat moet komen. En deze mensen zeggen dan, ja, de moderne staat van Israël is of een gruwel van de Heer of gewoon een toeval. En wat God doet is alleen maar met de kerk en niks met Israël te maken. En de profetieën die hij heeft gemaakt na Israël hoeft hij niet meer te vervullen, want die worden nou spiritueel vervuld in Jezus of in de kerk. Dat betekent dat wat er overblijft is niet een zegen voor het Joodse volk, voor het verkoren volk, het volk dat hij heeft geroepen, maar alleen een vloek. Dat zie ik niet in mijn teksten, die uitleg. Ik wil hem illustreren voor u. Ik heb 2 kinderen, een meisje en een jongen. Onze dochter was bijna jarig en toen hebben we dus besloten, want zij wilde graag een fiets hebben, om die te kopen voor haar. Dus ik kwam thuis met de fiets, het was haar verjaardag, en mijn vrouw stond op de stoep. En die zei, jouw dochter. Ja, toen wist ik al dat er iets mis was. En toen gaf ze dus een hele grote uitleg wat er allemaal die dag was gebeurd en hoe slecht ze wel niet was. En ik loop dus naar binnen en ik zeg van, ja, het is jouw verjaardag en ik heb je de fiets beloofd. Maar hier staat je broertje en jouw fiets behoort nou aan hem en ik heb mijn belofte aan jou vervuld. Is er iemand die dat gelooft? Maar dat is vervangingstheologie. Die zeggen, God heeft dat beloofd aan Israël, maar ja, dat hoeft nou niet meer, dus dat kan aan ons toe. Maar als God zijn belofte niet vervult aan de mensen die hij belooft, wie is hij dan? Dit is de meest voorkomende stem in de kerk helaas. En deze mensen kijken wel naar Bijbelprofetieën en die kijken naar Ezechiël, hoofdstuk 37. En die zeggen van, ja, die dorre beenderen, ja, dat dal, we begrijpen het niet helemaal, maar het wordt nooit vervuld. Nou, ik zei ook tegen die theoloog, hoe kun je dat nou zeggen? Weet jij meer dan God? Want God zegt dat het wel vervuld zal worden. Ze zullen wel tot leven komen. Ja, maar dat is spiritueel. Dat zijn wij nou. Maar het praat over Israël. Nou, daar kan ik nog veel langer over praten, maar ik wil naar het tweede punt gaan. En het tweede punt is dat er zijn mensen binnen de kerk die zeggen van, ja, wat we nu in Israël zien, dat is gewoon een toeval. De moderne staat van Israël, dat is gewoon een toeval. Of het is gedaan door de wil van de Joodse volk. Maar ja, we weten niet precies waar die Bijbelprofetieën in passen en hoe ze passen. En dus misschien is dit wel van God, maar misschien ook niet. Het woord is duidelijk en we moeten het gewoon lezen. We moeten niet een nieuw boek erbij halen. We moeten dit lezen. En deze mensen lezen vaak de krant. Nou, daar ben ik helemaal voor, want dan word je geïnformeerd. Maar niet om te kijken wat er is vervuld. Ik kijk naar Gods woord en niet naar de krant om te zien wat God aan het doen is in Israël. Deze mensen die kijken naar het herstel uit van het Joodse volk en die lezen de profetieën in Ezechiël 39 en die negeren de chronologische orde die daar wordt aangegeven. Namelijk het nationaal berouw voor het nationaal herstel. Dus Israël zal eerst zijn zonde moeten belijden, of haar zonde moeten belijden. In Ezechiël 39, vers 25 tot en met 29. Daarom, zo zegt de Heere, Heere, ik zal nu een omkeer brengen in het gevangenschap van Jacob, en ik zal mij ontfermen over het hele huis van Israël, en ik zal het opnemen voor mijn heilige naam. Zij zullen hun schande moeten dragen, en heel hun trouwbreuk die zij tegenover mij pleegde, toen zij onbezorgd in het land woonde en niemand was die daar schrik aan joeg, wanneer ik hen uit de volken terugbreng en hun bijeenbreng uit alle landen van hun vijanden, dan zal ik voor de ogen van de heidenvolken geheiligd worden. Dan zullen zij weten dat ik de Heere ben, hun God, omdat ik hen onder de heidenvolken in ballingschap voerde, maar hen ook weer verzamelde in hun land en niemand van hen daar ginds achterliet. Ik zal mijn aangezicht niet meer verbergen voor hun, wanneer ik mijn geest over het huis van Israël heb uitgestort, spreekt de Heere, Heere. Heeft hij al zijn geest uitgestort? Nee. Wat we nu zien in Israël vandaag, zien we ook hier in België en in Nederland en in Australië en in elk land. Er zijn slechte dingen die daar gebeuren. En ja, daar hoeven we niet de krant voor open te slaan. Dat zien we hier ook wel. Zelfs als we zouden kijken naar de religieuze Joodse mensen, er is maar 10% in Israël, misschien 12%, dat echt orthodox is, dat charedee is. De meesten zijn niet orthodox. 50% minimaal is of agnostisch of atheïstisch. Die geloven niet in God. Of ja, misschien is er wel een God, maar ja, ik ken hem niet en hij kent mij niet. Nog geen kwart van 1% is Messiaans Joods. Dat zijn Joden die Jezus erkennen als de Messias. Een kwart van 1%. En deze hebben dat wel gedaan. Die hebben de Heer erkend. En die hebben gezegd, stort uw geest op mij neer. Dit en enkele andere profetieën worden gegeven over het nationaal herstel. Dat zal voorkomen voor het terugkeer van Israël. Dat zien we ook in Deuteronomium, hoofdstuk 30, versen 1 tot 10. Deze mensen die dit lezen, die zijn het niet eens met vervangingstheologie. Dat is verkeerd. Prima. Maar ze weten niet waar God staat nu met zijn volk. En dat is niet goed. Het is niet een toeval van geschiedenis. Het derde gezichtspunt dat ik aan wil schrijven is christen-sionisten. Erg populair in Australië. Ik hoop ook hier. Deze mensen die staan met Israël en voor Israël en die willen de Joodse mensen graag helpen. Nou, daar ben ik altijd dankbaar voor. Begrijp me niet verkeerd, daar ben ik echt dankbaar voor. Maar deze mensen, het grootste wat hun willen doen, is om de Joodse mensen terug te brengen naar het land van Israël. Ja, op zich dat vind ik leuk als ze dat willen doen en ik neem altijd graag een reis aan. Dus mocht u iemand willen steunen om terug te gaan naar Israël voor een reis, dan ja, accepteer ik graag donaties daarvoor. Deze mensen zeggen vaak, de Holocaust, de tijd van Jacob's benauwdheid, die is geweest. Dus nu, als ze nu terugkomen, allemaal, dan zal God zijn geest uitstorten op het hele volk van Israël. En dus de mensen die hier blijven wonen, de Joodse mensen, ja, die zijn zondaren en die houden het plan van God tegen. Dus de Joodse mensen die hier in België, of in Nederland, of in Frankrijk, of in Australië wonen, ja, die wonen in zonde. Die houden Gods plan tegen. Ja, ik ben best wel groot in vergelijking met mijn kleinkinderen, maar ik ben niet zo groot dat ik Gods plan tegenhoud. Dat kan niet. Gods plan zal hij doen. Die hou ik niet tegen. En deze mensen spreken vaak dat ik in Babel woon. Nou, ik woon in Sydney en ik weet dat ik slecht in spelling ben. Maar ik geloof dat Babel in Sydney of Babel in Antwerpen of ja, dat je dat anders spelt. Dat zijn andere letters. Babel is Babel. Dat moeten we niet proberen te vergelijken met Antwerpen of met Amsterdam of Londen of New York. Dat is het niet. Er is wel een vergelijking te brengen, dat begrijp ik ook wel. De dingen die ze toen deden, doen wij ook nu. Maar dat betekent niet dat ik als Jood in Sydney Gods plan tegenhoud, want ik woon in Babel. Want daar woon ik dus niet. Deze mensen zeggen dus drie dingen. En ik heb de eerste twee gezegd. Het eerste is dat de Joodse, en vooral de gelovigen in Jezus, dat die zonde in leven, dat die leven in zonde tegen God. Want die wonen in Babel, die blijven hier wonen. Twee, dat wij de verlossing van heel Israël tegenhouden op dit moment. Maar het derde punt is het ergste. Deze mensen vertellen mij niet over mijn eigen Messias. over Jezus. De Joodse mensen hebben de volkeren het verhaal verteld van de Messias. En door hun val heeft u iets gekregen. Moet u het nou niet teruggeven? Ja, volgens mij wel, maar volgens deze mensen niet. De gemeente van Jezus is opgeroepen in Matteüs 28, vers 19, of in Markus 16, vers 15, waar Jezus heel duidelijk zegt, ga naar de hele wereld toe en verkondig het goede nieuws. Paulus geeft dan ook duidelijk aan op welke manier, naar de Jood eerst, in Romeinen 1, 16. Want hij schaamt zich niet voor het evangelie van de Messias. Het is de kracht van God tot zaligheid. Voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en dan voor de Griek. In dit hele vers staat één werkwoord. Het woord is. Het is de kracht. Maar het is nog steeds voor de Jood eerst. Dus eigenlijk moeten we dat eerst doen. Altijd. Het is niet alleen historisch toen, maar het is ook vandaag. Het vierde gezichtspunt, en daar sta ik zelf meer in. Ik heb het evangelische Zionisme genoemd. Misschien heeft u een betere titel dan ik. Ik hoop het. Wij kijken naar de Bijbel en we zien eigenlijk twee wereldwijde terugkeringen. Die nog vanaf op het moment dat ze gezegd worden, nog moeten komen. Er zijn twee wereldwijde bijeenzamelingen, één in ongeloof en één in geloof. Die in ongeloof is verbonden met de tijd van de benauwdheid van Jacob, het oordeel van de grote verdrukking. Hoe graag ik zou willen dat dat niet waar is. De tweede is een wereldwijde bijeenzameling van het Joodse volk terug naar het land van Israël, op voorbereiding op een zegen. Want op dat moment zal inderdaad God leven blazen in de dorre bonen en zijn geest op hun storten. Dan zal het koninkrijk, the fullness of the kingdom, het volledige koninkrijk komen, het duizendjaar koninkrijk. Dus er zijn twee soorten profetieën die hierover schrijven. In ongeloof en in geloof. Nou, sinds 1880 zijn ze aan het terugkeren. Maar er zijn dus twee teksten die ik eigenlijk wil aanhalen. Zitten die hierin? Oké. Okay. De eerste is in Ezechiël 20, versen 33 tot 38. En de tweede is in hoofdstuk 22, maar ik heb de hele tekst hier opgezet. Het is een beetje klein. Ik hoop dat u verrekijker bij zich heeft daar achterin. Anders kom maar naar voren toe, er zijn nog plaatsen hier. Ezechiël 20, versen 33 tot 38. Zo waar ik leef, spreekt de Heere, Heere, voorwaar met een sterke hand en met een uitgestrekte arm, met uitgestrekte grimmigheid, zal ik over u regeren. Ik zal u uit de volken leiden en u bijeenbrengen uit de landen waarin u verspreid bent, met sterke hand en een uitgestrekte arm, met uitgestorte grimmigheid. Vervolgens zal ik u brengen in de woestijn van de volken en daar van aangezicht tot aangezicht een rechtszaak met u voeren, zoals ik met uw vaderen in de woestijn van het land van Egypte een rechtszaak gevoerd heb. Zo zal ik een rechtszaak met u voeren, spreekt de Heere, Heere. Ik zal u onder de herderstaf doen doorgaan en u brengen in de band van het verbond. En ik zal u uitzuiveren wie in opstand komen en wie tegen mij overtreden. En ik zal hen leiden uit het land waar zij vreemdelingen zijn. Maar zij zullen op het grondgebied van Israël niet komen. Dan zult u weten dat ik de Heere ben. We zongen over de krachtige, de machtige van Israël. Nou, dit zijn woorden van hem. Krachtige woorden, machtige woorden. Krachtige taal die Ezechiël hier aangeeft. En hij maakt een verbond, een verwijzing naar de Exodus. U kent het verhaal in het boek van Exodus en Numeri. 10 keer klaagde het Joodse volk tegen de Messie, tegen God. 11 keer murmeren ze tegen hem. Bij de vijfde keer zegt God, dit volk zal niet het beloofde land ingaan. En dat zijn woorden die hij hier herhaalt. Dus God brengt ze samen. Met een sterke hand, met een uitgestrekte arm, met uitgestorte grimmigheid. Nou, tot zekere hoogte heeft hij dat gedaan met Egypte, maar nu doet hij dat met zijn volk. Shabbat mode. Put it in Shabbat mode, zodat het stil is. En we zien die taal ook in Deuteronomium, hoofdstuk 26, vers 8. En de Heere leidde ons uit Egypte met een sterke hand en een uitgestrekte arm, met grote ontzagwekkende daden en met tekenen en met grote wonderen. Gods plan en programma voor Israël toen was duidelijk. Het was een duidelijk plan toen hij stond op Sinaï met Mozes. Hij gaf hen namelijk twee dingen. De wet van Mozes, de Torah, en de tabernakel, de Mishkan in het Hebreeuws. Want daar zou hij hun ontmoeten. En deze twee dingen doen één ding. Die brengen het volk samen. Want op dit moment komen er 12 stammen uit Egypte. Maar nu worden ze één volk met één wet en met één geloofbedrijving. Daarvoor, ja, iedere stam had zijn eigen wet en iedere vader was zijn eigen priester. En die deden maar wat ze wilden. Maar God brengt ze nu samen en zegt, hey, één wet, één geloof, één Heer, één volk. En die brengt ze dan samen. De 12 stammen worden samengebracht, zodat zij de boodschap van God als priesters door de hele wereld kunnen brengen. Exodus 19, vers 6. En door de tabernakel kunnen we zien wat God bedoelde met zijn wet. Want veel van de wet heeft betrekking op de tabernakel. En alleen als ze dat begrijpen, kunnen ze het beloofde land ingaan. Eén Heer, één geloof. Laten we begrijpen wat de profeet Ezechiël zegt hier. Zo waar ik spreek, zo waar ik leef, spreekt de Heere, Heere. Voorwaar met een sterke hand en uitgestrekte arm, met uitgestorte grimmigheid zal ik over u regeren. En dan herhaalt hij dat nog een keer in het volgende vers. Met een sterke hand, uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid. It is for judgment, het is voor gerechtigheid. Hij brengt ze, zodat hij hun kan reinigen. Dat is zijn doel. Zodat hij zich daar met het volk in de woestijn van de volkeren kan samenbrengen. En daar met ze zal spreken in een rechtszaak. God zal hun willen zuiveren. En de mensen die rebellie tegen hem hebben, zegt hij nee tegen. Ze moeten onder de herderstaf. En die niet willen buigen, die komen er niet in. Dat is dezelfde taal. En het verbond dat hier wordt vermeld, is niet het oude verbond, maar het is het nieuwe verbond van Jeremia 31, versen 31 tot 34. Wanneer hij hun hart zal vernieuwen, het stenen hart eruit halen. Niet zoals het oude verbond, toen hij ze bij de hand uit Egypte leidde. Maar dit is het nieuwe verbond dat we hier zien. God, dan als ze gereinigd zijn, onder de herderstaf zijn doorgegaan, dan zal geheel Israël worden gered of gezaligd. God dan zal over zijn nieuw volk regeren door de Messias. In Ezechiël 22, versen 17 tot 22 is hij meer specifiek waar dit gaat gebeuren. Namelijk in Jeruzalem. Het woord van de Heer kwam tot mij, mensenkind, zij die van het huis van Israël zijn, zijn voor mij schuim geworden. Zij zijn alle koper, tin, ijzer, lood in het midden van een oven. Zij zijn schuim van zilver geworden. Daarom, zo zegt de Heere, Heere, omdat u alle schuim bent geworden, zie, daarom breng ik u bijeen in het midden van Jeruzalem, zoals zilver, koper, ijzer, lood, in het midden van een oven bijeengebracht worden. En er een vuur over wordt aangeblazen om het te laten smelten. Zo zal ik u bijeenbrengen in mijn toren en in mijn grimmigheid. En dan zal ik u daarin zetten en laten smelten. Ik zal u verzamelen en ik zal op u blazen in het vuur van mijn verbolgenheid, zodat u in het midden ervan gesmolten wordt. Zoals het smelten van zilver in het midden van een oven. Zo zult u in het midden ervan gesmolten worden. Dan zult u weten dat ik, de Heere, mijn grimmigheid over u heb gestort. De focus hier is heel duidelijk op Jeruzalem. Er is geen twijfel over mogelijk. En hij brengt ze dus samen uit alle volkeren, samen in Jeruzalem, de oven van ellende. Dit wordt ook herhaald door profeten zoals Jesaja in hoofdstuk 1. En in hoofdstuk 48 of in Jeremia hoofdstuk 6 en hoofdstuk 9. En dus het is niet de enigste profeet die hierover schrijft. In Jesaja hoofdstuk 1 vers 22 en 25. Hoofdstuk 48 vers 10. Jeremia 6 vers 27 tot 30. En hoofdstuk 9 vers 7. Maar de duidelijkste woorden komen van de profeet Zacharia in hoofdstuk 13, vers 9. Zacharia 13, 9. Ik zal dat derde deel in het vuur brengen en het louteren, zoals men zilver loutert. En ik zal het beproeven zoals men goud beproeft. Het zal mijn naam aanroepen en ik zal het verhoren. En ik zal zeggen, dit is mijn volk. En zij zullen zeggen, de Heer is mijn God. Israël wordt aangeduid als schuim, als afval. Ze zijn in ongeloof en nog niet in geloof. Ze zijn in rebellie tegen de Heer. En ze worden gezuiverd door de Heer. Die brengt ze samen. En die begint een rechtszaak met hun. Israël zal worden verzameld in de toekomst. In toren, in grimmigheid, wanneer hij ze samenbrengt met het doel om hun te reinigen. Dan zullen hun zich tot de Heer wenden. Dus Ezechiël spreekt heel duidelijk over een wereldwijde verzameling in ongeloof. Dat is duidelijk. En het doel is om ze te reinigen, om ze te zuiveren, zodat dan het volk zal roepen zijn naam. Nou, sinds 1880 zijn de Joodse mensen aan het teruggaan. Vandaag als we kijken op het moment komen grote groepen uit Frankrijk terug. Maar in Esra en Nehemia, Nehemia in het Hebreeuws, Nehemia in het Engels. Ik weet niet hoe zijn moeder het uitsprak, maar Nehemia, misschien krijg ik het nog wel. Hoe die moeder dat ook uitsprak. Maar toen in de tijd van Esra en Nehemia zien we 4 terugkeringen uit Babylon terugkomen. En vandaag zien we dat ook. We zien meer dan 1 golf terugkomen. We hebben er wel 10 gezien nu. Vanaf 1880 tot vandaag de dag. Maar is 1 daarvan in het geloof? Is er een hele vlucht volgekomen met Joodse mensen vanaf New York of van Antwerpen, die allemaal in het geloof staan? Nee, ze zijn nog steeds in het ongeloof. En de vraag is, de 2 terugkeringen, hoeveel zijn er? Nou, de tekst is heel duidelijk, maar voor een of andere reden willen we dat niet lezen. Jesaja hoofdstuk 11, versen 11 en 12. En het zal op die dag gebeuren dat de Heere opnieuw voor de 2e keer met zijn hand het overblijfsel van zijn volk zal verwerven. Dat zal overblijven van Assyrië, van Egypte, Patrush, Kush, Elam en van Shinar, Hamat en van de eilanden van de zee. Hij zal een banier omhoog heffen onder de heidevolken. En hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen. En hen die vanuit Judea verspreid zijn, bijeenbrengen. vanuit de vier hoeken van de aarde. Hier beschrijft hij dus een wereldwijde bijeenzameling. Nou, ik ben niet goed in wiskunde, dus misschien kunt u mij helpen. Hij zegt hier heel duidelijk, voor een tweede keer. Nou, hoeveel keer heb je voor de tweede keer? 1. Nou, de eerste keer is in ongeloof. Dus er komt een tweede wereldwijde terugkeer. Vaak zeggen mensen dan tegen mij, oh, dat is al vervuld, hè, ene keer. Want de ene keer zijn ze teruggekomen uit Babylon. Nou, ik weet dat u weet waar Babylon ligt, en anders wijst David dat even aan. Babylon is maar één plaats. Babel, het is maar een hele kleine plaats. Maar het is maar één plaats. Maar onze tekst, die zei heel duidelijk, uit Assyrië, uit Egypte, uit Patroes, Kush, Elam, Shinar, Hamat, de eilanden van de zee, zelfs van de vier hoeken van de aarde. Nou, dat is dus niet Babel. Waar ze vandaan moeten komen, ja, het is heel simpel, van de hele wereld. Dat staat er in mijn tekst. Hij zal ze terughalen voor een tweede keer uit de hele wereld. Er zijn twee bijeenzamelingen. Eén in ongeloof en één in geloof. En als u de context wil lezen, leest u door naar hoofdstuk 12. Het is een groot hoofdstuk met 6 versen. Kunt u vanavond nog wel een keertje doorlezen. En dan ziet u meer van die context die erbij staat. Dat is de ultieme, de uiteindelijke wereldwijde bijeenzameling, want die is in het geloof. Daarna zullen ze de Messias, Jezus, erkennen. Er zijn maar twee wereldwijde terugkeringen. Niet uit Babylon. Nee, dat is geen wereldwijde terugkeer. De wereldwijde terugkeer moet uit alle landen komen. En sinds 1880 is dat begonnen, tot en met vandaag. En tot die grote verdrukking. En daarna roept hij zijn volk nog een keer terug. Ik wil met u lezen Zefanja hoofdstuk 2, versen 1 en 2. Want hier zien we dat de verzameling van Gods volk samenkomt voor de grote verdrukking. En God zegt tegen zijn volk dit. Onderzoek uzelf nauwkeurig. Ja, onderzoek uzelf, volk zonder verlangen. Voordat het besluit het licht ziet. Een dag gaat als kaf voorbij. Voordat over u komt de brandende toren van de Heer. Voordat over u komt de dag van de toren van de Heer. Zoek de Heer, alle zachtmoedigen van het land, die zijn recht uitvoeren. Zoek gerechtigheid, zoek zachtmoedigheid. Misschien zult u dan verborgen worden op de dag van de toren van de Heere. Het is bijna dezelfde kracht die hij uitstraalt hier als Ezechiël dat deed. Het is een sterke taal en hij roept het Joodse volk in het geheel op om de Heer te zoeken, om zachtmoedig te zijn en hem te vinden. God roept zijn volk op en in deze vertaling staat een volk zonder verlangen. Dat is misschien niet de beste vertaling. Letterlijk staat er schaamteloos volk. God ziet het Joodse volk als schaamteloos. Als God ons had beschreven, had hij hetzelfde gezegd. Maak daar geen... Don't make a mistake in that. Vergis u daar niet in. Wij zijn hetzelfde op die wijze. Maar dit is Gods volk en hij beschrijft zijn volk als schaamteloos. En roept ze terug. Beken uw schande. Keer daar vanaf. God sprak tot Zefanja dat Israël zich moest verzamelen als een schaamteloos volk. En dat zien we dus sinds 1880. En een van de termen die hier wordt gebruikt is de dag van de Heer. Yom Adonai, vertaald als de dag van de Heer. Is een term die voorbij komt vaak. En vaak duikt het aan op de grote benauwdheid. De tijd van de benauwdheid van Jacob in Jeremia 30 vers 7. Maar dezezelfde taal zien we ook in de profeet Joël in hoofdstuk 1 en 2. waar hij ook spreekt over die dag. En die dag noemt hij de dag van verwoesting. Een dag van duisternis en donkerheid. Een dag van wolken, een dag van duisternis. De grote dag. De verschrikkelijke dag. En dus die taal komt terug. Dus als u die termen ziet, de dag van de Heer, let op. In Zefanja hoofdstuk 1, versen 14 tot 18 gaat hij verder. Het is de grote dag van de Heer die nabij is. Hij is nabij en nadert zeer snel. Hoor de dag van de Heer. De held zal daar bitter schreeuwen. De dag van verbolgenheid is een dag van benauwdheid en van angst. Een dag van verwoesting en vernietiging. Een dag van wolken, van donkerheid. De dag van donkere wolken. Een dag van bazuingeschal en krijgsgeschreeuw. Tegen de sterke steden en tegen de hoge hoektorens. Ik zal de mensen benauwen, zodat zij zullen gaan als blinden. Want zij hebben tegen de Heer gezondigd. Hun bloed zal worden uitgegoten als stof en hun lichaam als uitwerpselen. Ook hun zilver en hun goud zal hun niet redden op de dag van de verbolgenheid van de Heere. Door het vuur van zijn naijver zal dit land verteerd worden. Het schaamteloos volk wordt samengeroepen. Hij zegt, kom samen. En het is niet een zegen. Maar hij roept ze samen om ze te reinigen. Hij roept ze terug uit de hele wereld. Vooral naar Jeruzalem. Om daar op hun de toren van de Heer te leggen. Ezechiël hoofdstuk 36 versen 22 tot 23 maakt duidelijk waarom God zo handelt. Ezechiël 36, 22 tot 23. Zeg daarom tegen het huis van Israël, zo zegt de Heere, Heere. Ik doe dit niet om u, huis van Israël, maar om mij, heilige naam, die u ontheiligd heeft, onder de heidevolken waarin u gegaan bent. En ik zal mijn grote naam heiligen, die onder de heidevolken ontheiligd is, die u in het midden ontheiligd hebt. Dan zullen de heidevolken weten dat ik de Heere ben. Zo spreekt de Heere, Heere. Als ik in u voor hun ogen geheiligd word. God zal ze samenbrengen, zodat zijn heilige naam wordt verklaard en wordt geheiligd door hun en voor hun. God zal Israël gebruiken, ondanks wat zij gedaan hebben en ondanks wat zij doen vandaag. En dan zal zijn volk inderdaad het geloof verspreiden van de Messias. In hoofdstuk 36 van Ezechiël 24 tot 29 schrijft hij dit. Dan zal ik u leiden uit de heidevolken en u uit alle landen bijeenbrengen. Dan zal ik u naar het land brengen en ik zal rein water op u sprenkelen. En u zult rein worden van al uw onreinheden en van uw stinkgoden zal ik u reinigen. En dan zal ik u een nieuw hart geven en een nieuw geest in uw binnenste geven. En ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en een hart van vlees geven. En ik zal mijn geest in uw binnenste geven. En ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt en dat u mij bepalingen in acht zal nemen. U zult wonen in het land dat ik uw vaderen heb gegeven. En u zult een volk voor mij zijn. En ik zal uw God zijn. Ik zal u verlossen van al uw onreinheden. God geeft een plan voor zijn volk. Er is geen twijfel mogelijk. Maar hij brengt ze samen met een uitgestrekte arm. Met uitgestorte grimmigheid om ze te reinigen. Dat is het doel, dat ze zijn naam mogen aanroepen. En wanneer ze dat doen en de verlosser erkennen, ja, wat een dag van vreugde dat zal zijn. Er zijn dus twee wereldwijde terugkeringen. Eén in ongeloof en één in geloof. En ik hoop dat u dat nu kunt zien. Sela.
Dankjewel, Paul. Voordat we gaan pauzeren, zou ik graag een paar mededelingen doorgeven. De eerste, u heeft op uw stoel misschien of op de stoel naast u een verzameling van een aantal dingen gevonden. Daar ligt een magazine bij. En nou kan ik me voorstellen dat u misschien zegt als u hier vanavond bent, ik zou graag vaker studies over Israël lezen of gerelateerde onderwerpen vanuit de Bijbel. Of ik zou graag eens meer lezen over wat er gebeurt tijdens de Bijbelverspreiding, hoe dat gaat in de praktijk en verslagen van veldwerkers. Getuigenissen van Messiaanse gelovigen, dan hebben we dit magazine geven uit als stichting. 6 keer per jaar als een dik nummer met meer focus op de studie. En 4 keer per jaar als een dunner nummer met meer focus op de Bijbelverspreiding. Nou hebben we een speciale actie. Normaal is het magazine €12,50 per jaar. Maar mocht u zich vanavond willen abonneren, dan kunt u tot en met 2020 voor €10 lid zijn. En dan is het vanaf dan €12,50. Daarvoor liggen deze witte briefjes op de stoelen. Die kunt u invullen en die kunt u inleveren bij mij of bij de boekentafel, mocht u graag een abonnement willen. Mocht u nou op een andere manier graag studies horen, binnenkort op 5 oktober hebben we in Heverlee de IB-themadag. Met studies over onder andere Matthäus 24. Ik mag daar zelf ook 2 gedeeltes doorgeven wat vertellen over het werk van de Bijbelverspreiding. Dus van harte aanbevolen. Mocht u daar interesse in hebben, op de boekentafel achterin liggen deze flyers over de themadag. Nou, als ik dan toch de boekentafel heb genoemd, dan wil ik even 2 boeken u in het bijzonder op wijzen. De eerste hebben we net nieuw en die heeft de veelzeggende titel Joden hebben Jezus niet nodig. Maar er komt een belangrijke toevoeging achteraan en andere misvattingen. Het is geschreven door een goede vriend van ons, de coördinator van Jews for Jesus van Europa, Avi Schneider, zelf een Messiaanse gelovige. En hij heeft gemerkt dat met name in Europa er heel veel bezwaren zijn om Joden het evangelie van hun eigen Messias te brengen. En wat hij heeft gedaan in zijn boek, hij gaat in op alle argumenten die mensen daarvoor hebben. En met heel veel liefde en wijsheid weerlegt hij die. Dus van harte aanbevolen. Hij is beschikbaar op de boekentafel. Het andere boek, Profetie tussen wal en schip, is een boek wat helemaal ingaat op het profetisch woord. Eigenlijk helemaal ingaat op Gods plan met Israël. En laat zien hoe in veel christelijke bewegingen eigenlijk het profetisch woord links blijft liggen, tussen wal en schip valt. En daarmee juist eigenlijk Gods plan met Israël onbelicht blijft. Dus ook die van harte aanbevolen en nog vele andere boeken. Ik zou zeggen, maak er even kennis. Dan zult u misschien zeggen, ik heb nog 1 ander briefje gevonden. Vlak na de pauze willen we graag een collecte houden. We maken de avonden graag gratis beschikbaar, omdat we het onderwijs belangrijk vinden. Maar mocht u nou zeggen, ik zou graag het werk van Israël in de Bijbel en van Celebrate Messiah, de Australische organisatie waar Paul bij betrokken is, die ook Joden het evangelie brengt, en Messiaanse gemeentes daar op verschillende plekken opbouwt. Na de pauze zullen we een collecte houden. Mocht u geen contant geld bij u hebben, dan hebben we daarvoor deze machtiging. Maar die is voor na de pauze. We gaan pauzeren en ik wil voorstellen ongeveer een kwartier te pauzeren en dan zo rond 15:45 zullen we weer verder gaan met een lied en dan met de collecte en dan zal ik de tweede lezing geven. Als ik daarover ga spreken, kan ik me het zo voorstellen dat u hier vanavond zit en dat u wellicht een iets andere visie hoort over de terugkeer en het herstel van Israël dan u zelf misschien gewend bent. Ik merk dat vaker wanneer we spreken over dit onderwerp en over de huidige staat Israël, als we daar vragen over stellen over hoe dat zit, dat het bij christenen soms wat ongemakkelijk voelt. Want tenslotte is de oprichting van de staat Israël toch een hele bijzondere gebeurtenis die we als christenen moeten ondersteunen. En dat onderstreep ik inderdaad van harte. Maar wist u bijvoorbeeld dat er ook binnen het Jodendom zelf heel verschillend wordt aangekeken tegen de huidige staat Israël? Zo zijn er bijvoorbeeld ook in New York en zo ook hier in Antwerpen Joodse groepen die geloven dat het Joodse volk pas mag terugkeren naar het land Israël als de Messias zelf gekomen is, op het moment dat ze als volk tot bekering komen. En deze stromingen die baseren zich daarbij op de profetieën. Nu, zoals men binnen het Jodendom elkaar daarover bevraagt en van mening verschilt, zo mogen wij ook elkaar daarover bevragen met een open Bijbel. En ik zeg bewust met een open Bijbel. Want het is zo belangrijk om allereerst te kijken, niet wat mensen vinden, maar allereerst te kijken van wat zegt nu de Bijbel zelf in de profetieën. De belangrijkste vraag is, wat zegt de Bijbel over de terugkeer van het en het herstel van Israël? En welke plaats speelt de huidige staat in het plan van God? Nu, ik wil met u over deze dingen nadenken aan de hand van 4 punten. Namelijk, allereerst het belang van context. En daar ga ik zo wat over uitleggen waarom ik dat belangrijk vind. Ten tweede, wat zei de Heer Jezus zelf over de terugkeer en het herstel van Israël? Daarna kijken, wat zeiden zijn leerlingen, de apostelen? En tot slot staan we nog een moment stil bij, wat is dan de rol van de huidige staat Israël? Nou, ik zei het al, het is zo belangrijk om te beginnen met de Bijbel lezen. En als we willen weten wat de Bijbel leert, dan moeten we heel zorgvuldig lezen. En heel zorgvuldig studeren. Want iemand die iets wil zeggen, die kan de Bijbel eigenlijk alles laten zeggen wat hij wil. Die kan de Bijbel laten buikspreken door een tekst van de Bijbel uit zijn verband te rukken en die tekst los te lezen en zo losse teksten te combineren. Nou, om dat te voorkomen is het heel belangrijk dat we alles wat we lezen in de Bijbel in zijn context lezen. Dat wil zeggen, wat staat er omheen geschreven, waar verwijst het naar? En ik wil u daarvan 2 voorbeelden geven. Ik kan natuurlijk een heleboel illustraties daarvan geven. Maar vanwege het thema wil ik ook specifiek 2 illustraties geven die gaan over de terugkeer en het herstel van Israël. Het eerste voorbeeld is Jeremia 23, vers 8. Daar lezen we, dus een tekst die vaak wordt geciteerd over, als het gaat over de huidige terugkeer. Daar lezen we, zo waar de Heere leeft, die het nageslacht van het huis van Israël geleid heeft, en die het gebracht heeft uit het land in het noorden, en uit al de landen waarin ik hen verdreven had. Zij zullen wonen in hun eigen land. Nu, als we dit zo lezen, dan lijkt het inderdaad te gaan over de huidige terugkeer. Het land van het noorden wordt dan vaak de voormalige Sovjet-Unie voor aangewezen. Het lijkt helemaal te kloppen. Totdat we de versen ervoor gaan lezen. Dan plaatsen we het in zijn context. En daar lezen we in vers 5 van Jeremia 23. Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik voor David een rechtvaardige spruit zal doen opstaan. Hij zal als koning regeren en verstandig handelen. Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. In zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen. Dit zal zijn naam zijn waarmee men hem noemen zal, de Heere onze gerechtigheid. Daarom zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat men niet meer zal zeggen, zo waar de Heere leeft, die de Israëlieten geleid heeft uit het land Egypte, maar, en dan komt onze tekst die we net gelezen hadden, zo waar de Heere leeft, die het nageslacht van het huis van Israël geleid heeft en die het gebracht heeft uit het land in het noorden en uit al de landen waarin ik hen verdreven had. Ze zullen wonen in hun eigen land. Nu, als we het zo lezen, dan zien we over welk moment in de tijd dit vers gaat. Het gaat over een moment dat de Heere koning is en dat er recht en gerechtigheid is op de aarde. In vers 6 staat zelfs, in zijn dagen wordt Juda verlost en zal Israël onbezorgd wonen. Nu wil ik u eens vragen, als we kijken naar 1948, de oprichting van de staat Israël, kunnen we dan zeggen dat Israël sindsdien onbezorgd woont? Bepaald niet. Sinds de oprichting van de staat Israël zijn er meer Joden binnen het land Israël omgekomen dan daarbuiten. Ze hebben te maken met een voortdurende dreiging van landen rondom hen en ook zelfs van bevolking van binnenuit. Ik mag zelf werken onder Israëlische backpackers om hen ook de Bijbel terug te geven. Per jaar gaan er zo'n 75.000 jonge Israëli's na hun diensttijd backpacken met hun rugtas op de wereld in. En dat doen ze om hun zorgen en de dingen die ze hebben meegemaakt in hun diensttijd te vergeten. Het zijn 18-jarigen die een geweer in handen krijgen en voor verschrikkelijke morele keuzes komen te staan. Dat moeten ze verwerken en vandaar dat zoveel gaan naar landen als India, Thailand, Nepal. Waarom? Omdat de Oosterse religies rust en vrede beloven voor je hart door meditatie. Anderen gaan naar India vanwege de drugs en de feesten of naar het nachtleven in Zuid-Amerika om maar hun zorgen te overschreeuwen. Dus kunnen we zeggen dat Israël onbezorgd woont? Nee. Deze tekst in Jeremia gaat over een moment in de toekomst. Een moment dat de Heere zelf zal ingrijpen en orde op zaken zal stellen in het land. En dan hebben we het over de wederkomst van Christus. En daar zullen we zo nog verder over komen te spreken. Ik wil u nog een voorbeeld geven. Uit Deuteronomium. Ook dit vers hoorde ik laatst aanhalen met betrekking tot de huidige terugkeer. In Deuteronomium 30 vers 3 lezen we: dan zal de Heere uw God een omkeer brengen in uw gevangenschap en zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken waarin de Heere uw God u verspreid had. Al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, toch zal de Heere uw God u vandaar bijeenbrengen en u vandaar weghalen. En de Heere uw God zal u naar het land brengen dat uw vaderen in bezit hadden, en u zult het weer in bezit nemen. En hij zal u goed doen en u talrijker maken dan uw vaderen. Opnieuw zo'n vers dat als we het zo lezen, we kunnen zeggen inderdaad, ja vandaag de dag uit allerlei landen keert het Joodse volk terug. Maar ook opnieuw wil ik met u de vers hieraan vooraf gaan lezen. Deuteronomium 30 vers 1. Daar lezen we: het zal gebeuren wanneer al deze dingen, de zegen en de vervloeking, dat staat in de voorafgaande hoofdstukken van Deuteronomium. Daar legt God uit dat als het volk gehoorzaam is, ze zegen zullen ontvangen en bij ongehoorzaamheid vervloeking. De zegen en de vervloeking die ik u voorgehouden heb over u komen, dat u het weer ter harte zult nemen onder alle volken waarin de Heere uw God u verdreven heeft. En u zult zich bekeren tot de Heere uw God en zijn stem gehoorzaam zijn, u en uw kinderen, met heel uw hart en met heel uw ziel, overeenkomstig alles wat ik u heden gebied. En dan komen die versen: dan zal de Heere uw God een omkeer brengen in uw gevangenschap. Ziet u dat als we dit zo lezen, dat het moet gaan over een terugkeer die zal plaatsvinden nadat het volk tot bekering is gekomen. Zoals Paul zei, een terugkeer in geloof, dat ze hem zullen aanroepen. Daarbij is het gelijk goed om te benoemen dat wij vaak denken aan bekering, en Joodse mensen ook, van een omslag van het ene geloof naar het andere. Maar dat is ten diepste niet wat bekering is, en zeker niet in het geval van het volk Israël. In het volk van Israël gaat het letterlijk om terugkeren naar de God van Israël, zich omdraaien om weer naar hem toe te gaan. Dus dat is geen nieuwe godsdienst als ze hun eigen Messias aannemen, maar het terugkeren naar de God van hun vaderen. En inderdaad, die terugkeer die op die blokkering zal volgen, die zal plaatsvinden uit alle volken. Nu, is dat nu? Kunnen we van vandaag de dag zeggen dat het volk tot bekering is gekomen? Nee, zoals Paul aangaf, het is een heel klein percentage wat in de Heer Jezus als hun Messias gelooft. Maar het is een belofte die staat, en waarvan we weten dat die gaat gebeuren, omdat God het zegt, en dat die gaat gebeuren in de toekomst. Ziet u hoe belangrijk het is om versen in hun context te lezen, telkens goed, om het goed te kunnen bepalen over welke tijd het gaat. Ik wil met u gaan kijken naar wat de Heer Jezus zegt in het Nieuwe Testament. We hebben heel veel gelezen vanuit het Oude Testament. En het is natuurlijk heel interessant om te kijken hoe de Heer Jezus dat voortzet, hoe hij de draad oppakt van het Oude Testament. Nu vlak voor zijn lijden en sterven zegt de Heer Jezus iets heel bijzonders over de terugkeer en het herstel van Israël. Notabene op het punt dat Israël als volk eigenlijk op het punt stond om haar Messias, om de Heer Jezus, te verwerpen. Dat lezen we in Matteüs 23. In Matteüs 23, vers 37, daar richt de Heer Jezus zich tot de stad Jeruzalem. En daar lezen we, Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toegezonden zijn. Hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels. Maar u hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten, want ik zeg u, u zult mij vanaf nu af aan niet zien, totdat u zegt, gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Nou, allereerst geeft de Heer Jezus in deze tekst een inkijkje in zijn hart, in waar hij werkelijk naar verlangt. Hij verlangde naar het herstel van Israël als volk. Hij vergelijkt het met zoals een moeder hen haar kuikens bijeen verzamelt onder haar vleugels om ze te beschermen tegen de buitenwereld. Dat is het verlangen van de Heer Jezus en van God en Vader. Hij wil niets liever dan zijn volk naar zich toe trekken. Dat is waarom God door het hele Oude Testament zijn volk oproept tot bekering. We kunnen dat soms heel negatief lezen. Als wat hebben jullie net slecht gedaan, maar het laat eigenlijk Gods uitnodiging aan zijn volk zien om tot hem te komen, want dat is wat hij wil. Daarom stuurde hij al zijn profeten naar hen toe. Het is ook precies wat we zien in het onderwijs van de Heer Jezus, van Johannes de Doper, als zij telkens weer oproepen, bekeert u. Waarom? Nou, waarom hebben we net gelezen? Want wat gebeurt er, als we in Deuteronomium hebben gezien, als Israël tot bekering komt? Nou, dan leidt dat tot het herstel van Israël. Maar het volk wilde niet. Zowel in de tijd van de profeten, als in de tijd van de Heer Jezus, van Johannes de Doper, van zijn apostelen, was die oproep daar voortdurend. Maar het volk kwam niet tot bekering. En dan zegt de Heer Jezus, die woorden waar we net mee geëindigd zijn, u zult mij van nu af aan niet zien, en er komt een heel belangrijk woord, totdat u zegt, gezegend is hij die komt in de naam van de Heere. Nou, dat gezegend is hij die komt in de naam van de Heere is een citaat van Psalm 118. In het Hebreeuws staat daar, Baruch haba b'shem Adonai. Nou, weet ik niet of u wel eens in Israël geweest bent, maar als u daar bij iemand thuis komt, dan zult u merken dat Hebreeuwse taal heel rijk is qua betekenis. Shalom, het betekent veel meer dan ons goeiedag. De vrede, maar zo ook het welkom heten. Als iemand u welkom heet in zijn of haar huis, dan zullen ze zeggen Baruch haba, letterlijk gezegend hij die komt. Het is een manier om iemand welkom te heten. Dus pas wanneer het volk Israël tot bekering komt en werkelijk haar Messias welkom heet, dan zal de Heer Jezus wederkomen, dan zullen ze hem zien en dan zal Israël als volk hersteld worden. Nu, ik noemde al context, is heel belangrijk en dat geldt ook hier. Het is heel belangrijk om te zien dat Matteüs 24, wat bekend staat als de eindtijdrede van de Heer Jezus, waarin hij spreekt over de dingen die gaan komen, dat die voortvloeit als het ware uit deze laatste woorden van Matteüs 23. Want waar begint Matteüs 24 mee? Dan stellen de discipelen van de Heer Jezus hem een vraag. Ze vragen hem naar de verwoesting van de tempel. Maar ze vragen ook heel belangrijk, wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de wereld? Wat is het teken van uw komst? Wat is het teken van de wederkomst van de Heer Jezus? En vervolgens gaat de Heer Jezus een heleboel dingen opsommen die moeten gebeuren. Hij begint met hen te waarschuwen. Maar hij gaat allemaal dingen opsommen die moeten plaatsvinden voordat Israël als volk zijn naam aanroept en hij weder zal komen. In Matteüs 24 lezen we onder andere, u moet dat hoofdstuk maar eens goed voor uzelf lezen, maar daar lezen we over oorlogen, aardbevingen, verdeeldheid tussen koninkrijken.
Het evangelie van het koninkrijk zal over heel de wereld gepredikt worden. Er zal nog een gruwel der verwoesting, een afgodsbeeld worden opgesteld op de heilige plaats, de Tempelberg. En al deze dingen zullen leiden tot één grote climax. En die lezen we in vers 21 van het hoofdstuk. Die climax is, want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld tot nu toe. En zoals er ook nooit meer zijn zal. Het is hetzelfde lijden wat Paul aanhaalde in de profetieën. De grote verdrukking die in de profeten ook wel Jacob's benauwdheid wordt genoemd. We vinden hem ook terug in Daniël 12 en in het boek Openbaring. Nu, wat is het epicentrum, het middelpunt van deze grote verdrukking? Dat lezen we in vers 15, dat is Judea. In het hele hoofdstuk 24 gaat het over Jeruzalem, Judea, de heilige plaats. Dat is het middelpunt van die grote verdrukking. Nu, deze verdrukking is niet zomaar een doelloos lijden. C.S. Lewis noemde ooit het lijden Gods megafoon. Dat wanneer God soms zachtjes tot ons spreekt, we niet luisteren. Als God iets harder tot ons spreekt, we niet luisteren. Dan moet God soms als het ware schreeuwen door het lijden heen. Lijden en pijn is een alarmsignaal. Als u een snee in uw arm heeft, dan heeft u pijn, zodat u weet dat u iets kunt doen aan die snee. En zo is het ook met lijden van het volk. Het moet hen doen beseffen dat er iets mis is. Dat ze het niet op eigen kracht kunnen volhouden, maar dat ze hem moeten aanroepen. Dat is waar die verdrukking voor is. Het zal ertoe leiden dat ze hun Messias zullen aanroepen. Het zal leiden tot de bekering van Israël. Ze zullen als het ware die laatste woorden van Matteüs 23 uitroepen. Gezegend is hij die komt in de naam van de Heere. De bekering van Israël speelt dus een cruciale rol in de wederkomst van Christus. Zonder bekering van Israël geen wederkomst. Dat is wat de schrift leert. Nu, wat zal Christus doen als hij wederkomt? Laten we het ook maar weer gelijk lezen in de schrift, want daar staat het in vers 30. En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des Mensen verschijnen. En dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des Mensen zien als hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken. Van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan. Nu, wie zijn die uitverkorenen die hij bijeen zal verzamelen? Ik weet dat het nog wel eens is uitgelegd als de gemeente. Maar ik geloof zelf dat de gemeente hier nog helemaal niet aan bod is. Het is ook niet logisch gezien de context. Dit is de vervulling van dat verlangen van de Heer Jezus in Matteüs 23. Zoals een hen haar kuikens verzamelt, zo wilde hij ook zijn uitverkorenen bij elkaar brengen. Het is ook heel logisch. Als gelovigen worden we inderdaad in het Nieuwe Testament wel eens uitverkorenen genoemd. Maar als we het hele Oude Testament lezen, dan zijn uitverkorenen telkens het volk van Israël. Het zijn ook die vier windstreken die we in de profetieën terugvinden, waar die profetie die Paul uit Jesaja las, de vier windstreken, waar ze verspreid zijn. Het doet ons ook denken aan wat we in Deuteronomium 30 hebben gelezen. Al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemelen, van de hemel, toch zal de Heere uw God u vandaar bijeenbrengen en vandaar weghalen. Dat is wat de Heer Jezus leert, wat hij zal gaan doen. Als de bekering van Israël komt, komt hij weder en dan zal hij zijn uitverkorenen bijeenbrengen, zich bij hem verzamelen en terugkeer in geloof. Nu, dat is wat de Heer Jezus leert. Was dat inderdaad ook wat zijn apostelen leerden? Als we in de handelingen lezen, dan zien we dat er een gedeelte van het volk Israël in het land woonde. Maar ook een gedeelte dat verspreid was over de hele wereld. Denk maar aan Paulus' zendingsreizen, hoe hij op heel veel plekken waar hij komt, in Griekenland, Turkije, Italië, hoe hij de Joodse gemeenschappen vindt. Er was zelfs ook nog steeds een Joodse gemeenschap in Babel. Nu, wat deed Paulus als hij bij die gemeenschappen kwam? Als hij daar het woord nam, pakte hij dan de profetieën erbij, over de terugkeer en het herstel van Israël. En riep hij hen op om toch maar alia te maken, om te geëmigreren naar het land Israël. Als u mij een tekst kan aanwijzen waar een van de apostelen dit zegt, dan moet u maar eens laten zien. Maar ik zie het nergens in het Nieuwe Testament terug. Wat was dan wel zijn visie en die van Petrus en de anderen? Nou, heel eenvoudig wat de Heer Jezus zelf had geleerd, wat we net hebben gelezen. Bekering leidt tot de wederkomst. De wederkomst leidt tot een grote terugkeer en het herstel van Israël. En u hoeft maar niet mijn woorden daarvoor aan te nemen. Lees het maar met me mee in Handelingen 3 vers 19, waar Petrus zich specifiek richt tot Israëlitische mannen, heel uitdrukkelijk. En daar zegt hij tot hen, kom dus tot inkeer en bekeer u, opnieuw diezelfde oproep. Opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere. En hij Jezus Christus zal zenden, die tevoren aan u verkondigd is. Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monden van al zijn heilige profeten door de eeuwen heen. Ziet u dat dit naadloos aansluit op wat we net allemaal hebben gelezen? Op het onderwijs van de Heer Jezus zelf, op het onderwijs van het Oude Testament? De sleutel ligt hem er niet in om zoveel mogelijk Joden op te gaan roepen om maar naar Israël te gaan. En dan zal het herstel vanzelf wel op gang komen. Nee, de sleutel is dat ze zijn naam leren kennen en hem gaan aanroepen. Dat is waar de apostelen zich op richten. Zowel in Jeruzalem als ook onder de Joden buiten Israël. Paulus schrijft in Romeinen 10 over dat aanroepen. Ook specifiek over Israël gaat het hoofdstuk. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in hem geloven van wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? En hoe zullen zij prediken als zij niet gezonden worden? Zoals geschreven staat, hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen. Dat is waar het om gaat. Nu kan ik me zo voorstellen, ik ken u niet allemaal en ik weet niet hoe uw gedachten zijn, maar ik kan me zo voorstellen dat sommige van u de vraag bovenkomt, maar hoe zit het dan met 2000 jaar vervolging van het Joodse volk vanuit de christenheid? Hoe zit het met alles wat er in de kerkgeschiedenis richting hen, richting het Joodse volk is misgegaan? Moeten we als kerk, voordat we met deze dingen bezig gaan, niet eerst eens naar ons verleden kijken? Moeten we die pijn niet voelen? En dan zeg ik van harte ja op. Ja, we moeten daarnaar kijken. We moeten dat onderkennen en onderzoeken. We moeten erover lezen. Weten wat er gebeurd is. Lees bijvoorbeeld eens het boek Bloed aan Hondse Handen van Michael Brown. Verdiep u daar eens in. Maar tegelijkertijd wil ik erachteraan zeggen, laat het daar niet bij. Waarom? Nu, ik ontmoet heel veel Joodse mensen tijdens de Bijbelverspreiding die een heel verwrongen beeld hebben van wie de Heer Jezus werkelijk is. Velen denken dat het Nieuwe Testament een antisemitisch boek is, een handboek voor Jodenvervolging. Op basis van de kerkgeschiedenis, op basis van onze oude kinderbijbels, denken ze dat Jezus een man was met blond haar en blauwe ogen. Ik heb eens een man ontmoet die zei, ik dacht dat hij de zoon van meneer en mevrouw Christus was. Of een of andere blonde Noorse god. De god van de heidenen. Ze zien vaak totaal geen link tussen de Joodse Jezus Yeshua, die als Joodse jongen geboren werd te midden van zijn eigen volk Israël. Nu, als dit het resultaat is van de kerkgeschiedenis, van ons getuigenis wat we hebben gehad, geeft ons dat juist niet een extra reden en een extra motivatie om dat beeld recht te zetten? Het is tenslotte hun eigen Messias waar het over gaat. Hoe helpen we het Joodse volk verder in hun zoektocht naar de Messias als we dat beeld laten staan? Als we dat beeld niet corrigeren wat is misgegaan? Ik zie juist een enorme grote geestelijke strijd rondom Israël. Weet u, de meeste weerstand tegen evangelieverkondiging onder het Joodse volk komt niet vanuit het Joodse volk zelf, dat ook wel. Maar de meeste weerstand ondervinden wij vanuit de christenheid. En dat vind ik diep en diep verdrietig dat er zo'n geestelijke strijd is. Want ik weet waar die oorzaak ligt. Ik weet namelijk dat er één iemand is die niet wil dat ze zijn naam leren kennen en aanroepen. Want als het volk Israël tot bekering komt, dan staan er grootse dingen te gebeuren. Dan zal de Heer Jezus Christus terugkomen. En dan zal het afgelopen zijn voor Satan om nog mensen in zijn macht te kunnen krijgen. Dan zal de hele wereld zijn knieën moeten buigen en belijden dat Jezus Heer is. Kunt u zich voorstellen dat er iemand is die dat tegenwerkt? Nu verlangt u naar de wederkomst van de Heer Jezus Christus? Verlangt u naar een grote wereldwijde opwekking? Dan zou ik u willen uitdagen, begin dan met net als Paulus te bidden voor de bekering van Israël. Kom eens met ons praten om te kijken wat u erin kunt betekenen. Niet ieder van u hoeft er gelijk fulltime op uit te gaan. Er zijn zoveel manieren om hier aan bij te dragen, maar het alles begint met gebed voor het Joodse volk. En er vervolgens daar wat mee gaan doen. Tot slot, welke rol heeft de huidige staat Israël en de terugkeer van het Joodse volk in het plan van God? Let op, het gaat in onze dagen nog steeds om een gedeeltelijke terugkeer. Er wonen nog steeds heel veel Joden buiten Israël. Ik ontmoet heel veel van de Joden buiten Israël die best naar Israël op vakantie willen, maar er absoluut niet willen wonen. Ik ontmoet jongeren in Berlijn, u moet weten, er wonen meer dan 25.000 Israëlische jongeren in Berlijn, Berlijn notabene. Ik ontmoette daar een jongen die zei, ja, in Israël wordt links steeds linkser en rechts steeds rechtser. En ik zit er tussenin, ik knijp er tussenuit, ik ben het zat. En ze gingen juist naar Berlijn, want ten eerste heeft de stad goede regelingen voor hen, maar het lijkt ook op Tel Aviv. Heel veel Israëli's hebben een dubbel paspoort, zodat als het hen te heet wordt onder de voeten, ze met een andere paspoort het land weer kunnen ontvluchten. Maar nogmaals, die vraag, welke rol speelt de huidige staat Israël? Welke rol speelt die terugkeer in ongeloof vandaag de dag? Nou, ik geloof dat we het kunnen vergelijken met de tijd van Ezra en Nehemia. Ook in hun tijd zagen we dat er een deel van het volk terugkeerde naar het land onder hun leiding om ook de tempel te herbouwen. Nu, wat was de belangrijkste reden dat er een deel in het land moest zijn? Omdat de Messias van Israël geboren zou worden in Bethlehem en niet in Babel. Al die profetieën over de komst van de Messias zouden nooit vervuld kunnen worden als het volk nog volledig in ballingschap was, als er geen tempel stond. Het volk moest terugkeren een gedeelte om haar Messias te kunnen ontvangen, dat er die tempel stond waar hij in zou komen. Nou, zoals het met de eerste komst van de Heer Jezus is, zo geloof ik dat het ook met de tweede komst is. We lezen in de profetie ook dat hij zijn voeten zal zetten op de Olijfberg en dat ze hem zullen aanschouwen. Nou, dan moet er een gedeelte van het volk in het land zijn om opnieuw hun Messias te ontvangen. Dat hele eindtijdplaatje is namelijk gefocust op wat er in Israël zal gebeuren, het epicentrum. Daar zal die grote verdrukking straks nog komen, maar daar zal ook daarna de verlossing van Israël zijn als de Heer Jezus terugkomt op de Olijfberg. Nou, dit is juist denk ik ook waar veel misvatting over is onder gelovigen. Veel mensen denken dat eerst alle Joden naar Israël moeten en dat dan de grote verlossing zal plaatsvinden. Maar het is andersom. De verlossing zal in Israël beginnen en de Heer zal vervolgens zijn engelen onder bezuigenschal uitzenden om die rest van het volk ook daar te verzamelen, zoals een hen haar kuikens verzamelt. Vandaag de dag is in de eerste plaats onze opdracht om dat verwrongen beeld van de Heer Jezus te herstellen, zodat vandaag de dag het individu uit het Joodse volk zijn naam aanroept, vandaag de dag hem al mag leren kennen en straks Israël als volk ook zijn naam zal aanroepen en tot bekering komen. In Israël, maar ook buiten de volken. Dat is wat we lazen in Deuteronomium 30. Dat ze het weer ter harte zullen nemen onder alle volken waarheen de Heere uw God u verdreven heeft. Nu, daarom is het zo belangrijk om dat grote plan van God te kennen. Om te voorkomen dat we vooruitgrijpen op dat wat nog gaat komen. Dat we profetieën en beloften gaan toepassen op vandaag. Die niet over onze tijd gaan. Ik heb een slide gemaakt die u daar misschien wat bij helpt. Om eens de verschillen aan te geven tussen de huidige staat Israël en het Messiaanse Rijk. Als de Heer Jezus Christus zal regeren. Vandaag de dag is er nog een oorlog en een voortdurende dreiging. Als de Heer Jezus terugkomt en Israël hersteld zal zijn, dan zal er vrede, welvaart en vreugde zijn. Nu is de staat nog ingericht op seculiere maatstaven. Straks zal Christus zelf regeren. Nu is er die terugkeer in ongeloof en straks in geloof. Nu is het land nog grotendeels woestijn, straks zal het zijn als de Hof van Eden. Nu zijn er al nog allerlei dingen in het land die door God verboden zijn. En daar zeg ik gelijk bij, daaraan zijn wij zelf hier in het Europa niet beter. Maar het gebeurt ook daar. En straks zal Gods wet van Sion uitgaan. En Gods wet zal in hun binnenste zijn. Nu zijn het nog enkele uit het volk die daar in de Heer Jezus geloven. En stel straks zal het hele volk hem als Heer kennen. Ik hoop dat dit u wat helpt om de profetieën te bestuderen. Ik wil gaan afronden. Misschien heeft u vanavond wel moeite gehad met bepaalde dingen die u heeft gehoord. En dan wil ik u nogmaals zeggen, bedenk dat ze voortkomen uit een diepe liefde voor Gods woord en voor Gods volk. We zien als we werken onder Joden de pijn en de angst in hun ogen vanwege het antisemitisme. En we mogen hen juist dan bemoedigen en erbij bepalen hoe actueel hun profeten zijn. En ik hoop dat dit alles u ook motiveert. Dat het u motiveert om voor het Joodse volk te bidden. Ik vergelijk het wel eens met Corrie ten Boom. U kent vast het verhaal van Corrie ten Boom en haar familie. Hoe zij Joden onderdak boden met gevaar voor eigen leven. Verschillende leden van de familie hebben ook met hun leven betaald. Maar wist u ook dat 100 jaar daarvoor de opa van Corrie ten Boom al een gebedsgroep had voor Israël? En dat die liefde en dat gebed voor Israël er was. En dat toen de tijd kwam dat het nodig was, God hen als een instrument kon gebruiken. Dat ze naast het Joodse volk stonden in de moeilijkheden, maar nooit het evangelie verzwegen. Ik hoop dat en bid dat God u en mij genade geeft om op eenzelfde manier te handelen als het daarop aankomt. Amen. Ik zou graag Paul naar voren willen vragen. En dan kunnen we een aantal vragen van u beantwoorden. Ik zou u willen vragen om uw vragen, als u die heeft, even uw hand op te steken. Dat ik u een beurt geef, dat u misschien even wilt gaan staan om uw vraag te stellen. En ik zou u willen vragen, omwille van de tijd, of u uw vraag kort en bondig zou willen stellen. Dan zal ik hem herhalen. En of u ook vooral vragen zou willen stellen die gerelateerd zijn aan het onderwerp. Mocht u nu vragen hebben die wat persoonlijker van aard zijn, of die misschien wat meer uitleg behoeven, dan zou ik u willen vragen, kom na afloop even naar Paul of mij toe. En dan zullen we ook daarvoor beschikbaar zijn. Dan kunnen we u die 1-op-1 beantwoorden. Ja. Ja. Is de vraag goed hoorbaar geweest? Ik kijk even de mensen achterin aan. Ja. Ik zal u er gelijk bij zeggen. Ezechiël 37 is misschien wel een van de meest bediscussieerde hoofdstukken en de profetieën in de Bijbel, waar heel wat uitleggingen over zijn. Het kan zomaar zijn, ik ken heel veel geliefde broeders die, waarmee ik voor 99% mee eens ben, en we over Ezechiël 37 net iets anders denken. Ik geloof zelf dat Ezechiël 37 zal plaatsvinden wanneer het volk werkelijk geen hoop meer heeft. En dat is omdat ik dat lees in hoofdstuk 37 vers 11. Daar staat, onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vergaan. Wij zijn afgesneden. Als je bijvoorbeeld het Israëlische volkslied van vandaag hoort, dat heet Hatikva, de hoop. De hoop van het Joodse volk is vandaag de dag nog niet op deze manier vergaan. Ze vertrouwen nog op eigen kracht. Wat ik ook zie in de profetie van Ezechiël is zelfs de beenderen. Daar lezen we dat het juiste been bij het juiste been wordt aangesloten. Ik geloof zelf dat dat slaat, als we het in de context van het tweede deel van het hoofdstuk lezen, dat het ook gaat over de verschillende stammen die bij elkaar zullen komen. Nu, als ik vandaag de dag zelf naar het Joodse volk kijk wat terugkeert, is dat nog maar een fractie. De meesten kunnen niet eens vertellen, eigenlijk niemand op een enkeling na, kunnen vertellen uit welke stam ze komen. Paul hoort u al kuchen en Paul doet dat met een reden. Want er zijn een aantal namen waardoor wel degelijk dat herleiden is van de levieten en de kohens, de priesters. Dus er is wel degelijk voor een gedeelte wat herleiden, maar het overgrote merendeel kan niet herleiden uit welke stam die komt. Ik geloof zelf, in Amos zien we dat God precies weet welke waarbij zal horen en straks bij de grote terugkeer ook al die stammen zal terugbrengen die wij misschien niet eens kennen, maar hij kent de zijne. En zo zijn er nog een aantal redenen die ik lees in Ezechiël 37.
Kan ik daar een beetje bijvullen?
Voel je vrij, ja.
In vers 24. En mijn knecht David zal koning over hun zijn. David moet nog worden opgericht. Dus die moet nog letterlijk terugkomen. Ons lichamen, als ze sterven, worden die ook opgehaald door God om een nieuw lichaam erin te zetten. Dat moet met David ook gebeuren. En die zal koning over hun zijn. Nou, op dit moment zoeken ze helemaal geen David op. Ze zoeken nog niet eens van hem. Laat alleen de zoon van David. Die zoeken ze dus ook niet op. Ja, de vraag over de dorre bonen, zoals al werd gezegd, is moeilijk. Sommige mensen zien dus vanaf 1880 tot en met nu het gedeelte dat samenkomt. En dan moet nog de geest erin komen. Nou, dat zie ik wel, maar ik ben ook best bereid om daar te zeggen van, we wachten nog tot de grote verdrukking. Want er zitten ook woorden in die niet helemaal duidelijk zijn. En misschien komen die samen op dat moment. Maar ik persoonlijk, en ik kan hier dus fout in zitten, 1880 tot en met nu is de verzameling van de bonen. Van de beenderen. De bones, ja.
Ja.
Rattle, rattle.
Ik zal de vraag. Zijn er andere vragen? De vraag is, heb ik het goed begrepen dat het herstel wat we vandaag zien wel essentieel is in het plan van God? Ja. Daar kan ik vol ja op zeggen. En mijn belangrijkste motivatie zelf daarvoor is wat ik aanhaalde. Dat we in de profetieën zien dat er een volk in ieder geval binnen Israël moet zijn om hem te zien komen op de Olijfberg. Minimaal. En zo kan ik nog diverse andere profetieën aanhalen. Ik geloof dat ze nu nog ongelovig zijn, maar door de verdrukking hem zullen aanroepen, waardoor hij zal terugkeren. Dus daarom geloof ik dat er een gedeelte van het volk in het land moet zijn. Anders kunnen die profetieën niet in vervulling gaan. Dus dat moet inderdaad gebeuren. Zodat zij hem kunnen ontvangen ook bij zijn wederkomst. Ja.
Als je kijkt naar Daniël hoofdstuk 9 vers 27. Die zullen een verbond aansluiten. En dat verbond is dan voor een periode. En dat moet dus met mensen zijn in het land. Dus dat moet op dit moment zijn. Ze maken een verbond met de dood. Dat weten ze, begrijpen ze dat ook niet. Maar dat is het wel. Een derde vraag. Dan schakel ik wel over naar de vierde vraag.
Waar komt het jaartal 1880 vandaan? Waar baseert u dat op?
Geschiedenis. In 1880 kwamen de Gofret Sion, De Joodse mensen uit Rusland, die de liefhebbers van Sion waren. Dat betekent dat woord, Gofret Sion. En die waren de liefhebbers van Sion. Die kwamen terug voor de echte grote pogroms in Rusland uitbraken. En daarna zijn ze blijven terugkeren. En dat eerste noemen we dan die Aliyah, de terugkeer. Want het komt uit
de geschiedenis die kunnen we zien vanaf dat moment. En sindsdien zien we grote golven terugkomen van tijd tot tijd. Dus daaraan hou ik me aan.
Wij focussen vaak op 1948. Maar 1948 is eigenlijk pas de oprichting van de staat. En die geschiedenis die begint al ver daarvoor. Zelfs in het land Israël. Daarbij, dan moet je kijken naar Herzl in Basel. Je gaat kijken naar de opbouwers van de eerste kibbutzen die daar al werkten. Dus die geschiedenis gaat verder terug dan 1948. Ja. Nog andere vragen? Als ik u goed begrijp, de vraag is, je hebt de naam Israël en je hebt de naam Joden of Juda. Wordt ook van... Juda spreekt natuurlijk in het Oude Testament over het tweestammenrijk. Ik leg het voor uw vraag even over Juda en Benjamin. En daarnaast heb je Israël, wat vaak wordt gebruikt voor 10 stammenrijk. Als ik het goed begrijp, is hoe ziet u het gebruik, hoe zien wij het gebruik van die twee namen? Begrijp ik uw vraag goed? Ah ja, ja. Dus als wij voor het herstel van Israël spreken, welk gedeelte bedoelen we dat? Wat ik zie in de profetieën, sinds eigenlijk dat het tweestam en tienstammenrijk gesplitst zijn, vanaf dan wordt er pas die twee namen gebruikt, met name in de profeten. Het interessante is dat we in het Nieuwe Testament die scheiding niet zo heel duidelijk zien. Bijvoorbeeld, ik vraag wel eens als wedervraag, was Paulus een Jood of een Israëliet? Nou, Paulus schrijft zelf in de Romeinenbrief, ik ben een Israëliet. Maar hij schrijft ook dat hij uit de stam van Benjamin komt. De Heer Jezus zelf, was hij een Jood of een Israëliet? Die wordt ook beide genoemd, terwijl die natuurlijk uit de stam van Juda was. Tegelijkertijd weten we, de 10 stammen zijn weliswaar nooit zo teruggekeerd als de 2 stammen. Maar het is ook niet dat ze helemaal verdwenen zijn. Als we bijvoorbeeld... lees in het Nieuwe Testament over de profetes Hanna. Dan lezen we uit mijn hoofd, als ik het goed zeg, dat ze uit de stam Asser kwam. Wat een van de 10 stammen is. Dus zij wist toen, voor de verwoesting van de tempel, nog wel degelijk waar ze vandaan kwam. En kwam uit de 10 stammen en woonde in Israël. Wat ik zelf geloof, daar zal ik u een tekst over de toekomst. Dus mijn eerste antwoord is dat Juda en Israël... We zien die lijn in de profeten inderdaad. In het Nieuwe Testament komen we die scheidslijn iets minder hard tegen. En ik wil even een tekst citeren. Ik had hem van tevoren opgezocht, omdat ik de vraag verwachtte. In Amos 9. Zal ik jou het woord geven?
Nee, ik wacht rustig op
jou. Ja. Even kijken, Amos... Amos, de profeet Amos 9, vers 8 en 9. Daar staat, daar spreekt God, want zie, ik geef opdracht en ik zal het huis van Israël onder alle volken schudden, zoals met een zeef geschud wordt, geen steentje zal op de grond vallen. Wat ik geloof dat God hiermee wil aanduiden, is dat hij zoals een zeef dat gaat zeven, en dat eruit valt die hij op het oog heeft. Hij kent de zijne, hij kent precies wie er bij die 10 stammen hoort. Dat kunnen wij niet meer nagaan omdat de geslachtsregisters verwoest zijn. Maar God weet het. We lezen ook in Ezechiël over die 2 stukken hout. Het 10-stammenrijk en het 2-stammenrijk die weer gecombineerd zullen worden. Dus ik geloof dat God alle nakomelingen van Jacob kent. En dat hij ze bijeen zal brengen.
12 stammen... 10 worden er weggehaald, dat is het noordelijke koninkrijk. Die worden dan weggehaald naar Assyrië. Assyrië ligt net boven waar we nu, net onder Armenië, Armenien, hoe noem je dat op het Nederlands, en in de richting van Nineveh.
Ja, daar kan ik niet mee.
Ja, en dus daarna, naar dat koninkrijk, komt er een ander koninkrijk. Welk koninkrijk is dat? Als je hier op drukt, maar ik weet niet welke, de groene knop. Oké, ja. Daar ligt Assyrië. En na hun wereldwijde koninkrijk, was niet zo heel groot, kwam Babylon. En wat deed Babylon? Nou, die veroverde ook Juda, maar ook Assyrië. En toen zaten al die 10 stammen plus de 2 stammen samen in één land, Babylon. En toen kwamen ze terug. Nou, die terugkeer die zien we onder Ezra en Nehemia. En we zien in het Nieuwe Testament dan plotseling niet 2 stammen, maar 4 worden er bij naam genoemd. Want Johannes is een Leviet. Nou, dat is al een van de verloren stammen. Of niet? Maar die is niet verloren. Dan hebben we Paulus van Benjamin. Je hebt Jezus van Juda. De profetes Anna is van Asher. Dus er zijn er al 4 genoemd daar. En dan krijg je nog de brieven die worden geschreven. Zoals deze hier. De brief van Jacobus, de knecht van God. En de Heere Jezus. En waar schrijft hij naartoe? De 12 stammen die in de verstrooiing zijn. En die kijkt dus naar die wereld. En die zegt van, die liggen daar. Nou, stel je voor, jij bent een knecht van Jacobus. En Jacobus komt bij u aan en zegt van, hé, ik heb een brief geschreven, hier is die voor de 12 stammen. Dan moet u weten waar er naartoe moet gaan. Er waren nooit geen 10 verloren stammen, er zijn verloren mensen. Dat klopt. En mensen die geloven dat ze van het onderdeel zijn van de 10 verloren stammen van Israël, zijn gedeeltelijk correct en gedeeltelijk niet correct. Ze zijn inderdaad verloren, maar niet van Israël. Misschien niet makkelijk, maar God bracht alle stammen terug. Een gedeelte is daar gebleven, maar die zijn niet verloren gegaan. Want die bleven in verbond met het Joodse volk in Judea. En toen ze daar verdreven werden, zijn ze over de hele wereld verspreid. Maar een hele grote groep bleef achter in Babel. Dus de 10 verloren stammen theorie is een theorie. Het staat niet in de Bijbel. Ze kwamen allemaal terug. En 4 worden er minimaal genoemd bij naam. En Jacobus duidt aan dat er 12 zijn en hij weet waar ze zijn.
Lang antwoord. Ja. Ik wil voorstellen, mocht u nog vragen hebben, voelt u zich vrij om na afloop even naar een van ons toe te komen. Ik zou graag u willen bedanken voor uw aandacht. En ik ook het woord teruggeven aan de muzikanten. Dan zullen we nog een lied zingen.